onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Opnieuw gemeente is in de achterliggende week een van onze leden uit ons midden weggenomen. Op maandag 27 januari is overleden op de leeftijd van 87 jaar zuster J.A. Harman den Braber. Gisteren heeft de begrafenis plaatsgevonden. Straks willen we de rouwdragende familie aan de Heere opdragen. En in verband met dit overlijden zingen we nu van Psalm 144, het tweede vers. 144, vers 2. schriftlezing voor deze morgen is uit Exodus 30, vers 11 tot en met 16 en uit Matteüs 17, vers 24 tot en met 27. Exodus 30, 11 tot en met 16 en Matteüs 17, 24 tot en met 27 vormen de schriftlezing. Maar eerst luisteren we naar de heilige wet des Heren en in antwoord daarop zingen we van Psalm 65 het tweede vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. De eerste schriftlezing is Exodus 30 en we beginnen bij het 11e vers. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: als gij de som van de kinderen Israëls opnemen zult naar de getelden onder hen, zo zullen zij een iegelijk de verzoening zijner ziel de Heere geven, als gij hen tellen zult, opdat onder hen geen plaag zij, als gij hen tellen zult. Dit zullen zij geven, al wie tot de getelden overgaat, de helft een sikkels, naar de sikkel des heiligdoms. Deze sikkel is 20 gera. De helft een sikkels is een hefoffer de Heere. Al wie overgaat tot de getelde van 20 jaar oud en daarboven, zal het hefoffer des Heere geven. De rijke zal het niet vermeerderen en de arme zal het niet verminderen van de helft des sikkels, als gij het hefoffer des Heere geeft om voor uw zielen verzoening te doen. Gij dan zult het geld der verzoeningen van de kinderen Israëls nemen en zult het leggen tot de dienst van de tent der samenkomst, en het zal de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn voor het aangezicht des Heeren om voor uw zielen verzoening te doen. Tot zover de eerste schriftlezing, en de tweede is Matthäus 17 vanaf vers 24. En als zij te Capernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus die de 3 drachmen ontvingen en zeiden: uw meester, betaalt hij de 3 drachmen niet? Hij zeide ja. En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus zeggende: wat denkt u, Simon? De koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting? Van hun zonen of van de vreemden? Petrus zeide tot hem: van de vreemden. Jezus zeide tot hem: zo zijn dan de zonen vrij. Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp de angel uit en de eerste vis die opkomt, neem en in zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden. Neem dien, geef hem aan hen voor mij en u. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking is het tweede schriftgedeelte dat u is voorgelezen, Matthäus 17, vanaf vers 24 tot en met 27. We lezen het eerste en het laatste vers nog. En als zij te Capernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus die de 3 drachmen ontvingen en zeiden: uw meester, betaalt hij de 3 drachmen niet? Tot en met het 27ste vers. Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp de angel uit en de eerste vis die opkomt neem, en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden. Neem dien en geef hem aan hen voor mij en u. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, zo hebt u ons deze morgen opnieuw onder uw woord samen vergaderd. Opnieuw klonk ook een roepstem in het midden van de gemeente. Weer werd een van onze leden uit ons midden weggenomen. En Heere, als we daar deze morgen heel bijzonder aan denken en de rouwdragende familie aan u de Heere willen aanbevelen, dan bidden wij van u om alles wat nodig is. Wilt u ons een besef geven van het feit dat het zo kan zijn dat we de ene zondag nog leven, misschien zelfs in de kerk zijn, en dat de andere zondag het moment al kan zijn geweest dat we begraven werden. En dat is niet om iemand in de kerk bang te maken als een doel op zich, maar om ons vanmorgen in het licht van de tekst heel nadrukkelijk te bepalen bij de vraag: is het geld der verzoening voor ons betaald? Hebben wij geleerd dat dat betaald moet worden? En hebben wij geleerd dat wij dat niet kunnen betalen? en dat u er toch recht op hebt en van uw recht geen afstand doet, hebben wij geleerd hoe dat werk van die ene nodig is, die als enige betalen kan, en die in de tekst van vanmorgen ook zo naar voren komt als een bewogen zaligmaker van zondaren. Heere, breng ons bij de tekst van vanmorgen. En wilt u geven dat dit onbekende woord een boodschap voor ons mag bevatten? Heere, wij bidden of u wil gedenken in uw troost aan de rouwdragende familie. En we denken aan de familie Den Braber en aan familie Van Voorden onder ons. Het houdt wat in wanneer we een laatste zus naar het graf moesten brengen. Heere, zou u dan in die omstandigheden toch ook willen geven wat nodig is. En het houdt wat in wanneer we een schoonzus, een tante moesten gaan begraven. Heere, we dragen ze hartelijk aan u op. De familieleden die tot onze gemeente behoren, maar ook de anderen. Zou u ze willen ondersteunen? Wees ook, Heere, met de zoon van onze overleden zuster Harmon, die nadat hij zijn vader en zijn broer moest verliezen, nu ook zijn moeder moet verliezen. Heere, gedenk zo en geeft u wat nodig is en laten deze dingen, hoe verdrietig en hoe moeilijk ook, toch geestelijk winst mogen geven. Past ons om uw naam dank te zeggen voor wat u gaf in het leven van zuster Harmon. Vele jaren mocht ze op een gewaardeerde wijze haar kosterswerk in het midden van deze gemeente verrichten. Heere, wilt u de eredienst ook zegenen? Wilt u ook dat werk en al het werk dat achter de schermen plaatsvindt met uw zegen achtervolgen? Dragen dan ook, Heere, in deze ogenblikken onze koster aan u op die ziek is. Wil u hem weer herstel geven en nieuwe kracht? En zou u hem weer in ons midden willen terugbrengen? Heere, we bidden u voor andere rouwdragenden in het midden van de gemeente. En we denken aan Christian en Melissa Stolk, nu de opa van Melissa is overleden. Wilt u ook hem gedenken, met hun familie, met alle rouwdragenden in dat verband? En wilt u hen kracht en sterkte geven? Heere, wees met anderen die gemis en verdriet kennen. We bidden u voor de zieken. We vragen van u of u hen sterken wil. In uw hand is niet alleen ziekte, maar ook gezondheid. En we vragen van u of u de gezondheid wil teruggeven aan onze zieken. Of u ook wil geven dat we de gezondheid van niemand anders verwachten dan van u. Maar laat het tegelijkertijd zo zijn dat we niet alleen gezondheid van u verwachten voor ons lichaam, maar boven alles dat we u nodig mogen hebben als de heelmeester voor onze ziel. Heren, we denken aan degene die het ook in deze tijd van het jaar psychisch moeilijk kunnen hebben. U weet ook van die omstandigheden en van de worstelingen die er op dat terrein zijn. U kent ieders hart. Wilt u dan ook schenken wat nodig is? We dragen hartelijk aan u op degene die met ons meeluisteren. Sommigen kunnen al zo lang niet naar de kerk. Maar wilt u ook vanmorgen laten ervaren dat u niet aan een plaats gebonden bent? Wilt u in en door uw woord overkomen op de plaats waar we ons bevinden? Dat bidden we ook in de kerk vanmorgen, Heren. Schenkt u wat nodig is. Wij hebben dat alles niet verdiend, Heren. Ook deze morgen moeten we voor u belijden dat wij uw geboden hebben gebroken. Er is zoveel van al die 10 geboden waarvan geldt dat het ons moet aanklagen, ja ten diepste alles. Wij kunnen niet beantwoorden aan uw heilige eis. En misschien hebt u ons ook in de achterliggende week bewaard voor uitbrekende zonde. En misschien hebt u het gegeven, Heren, aan uw kinderen dat ze strijden mochten tegen de zonde en dat door uw genade een bepaalde zonde onder mocht liggen. Het kan ook anders. Maar heren, hoe dan ook, altijd geldt toch dat we veel reden hebben om ons voor u te verootmoedigen. Als het dan niet is vanwege zonden in onze woorden en in onze daden, dan nog wel in onze gedachten. En dan is er ook nog zo heel veel waarvoor wij blind zijn, wat wij helemaal niet zien als zonde, terwijl u het wel zo taxeert. Heren, wij bidden of u ons verootmoedigen wil vanmorgen. Laten deze dingen niet gewoontewoorden worden. Laten ze niet woorden zijn die over ons heen gaan, maar bereikt u met uw woord, ook deze morgen, onze harten. Sterk degene die een taak in de dienst hebben. Zo leggen wij onze gebeden, heren, voor u neer. Zegen uw woord op alle plaatsen waar het mag uitgaan. We bidden u, heren, voor degene die uw woord niet kunnen brengen zoals ze dat graag zouden willen, of slechts heel ten dele. Wil u hen in die omstandigheden ook gedenken? En wil u hen geven wat nodig is, heren? Soms kunnen wij mensenkinderen het niet weten, maar u weet alle dingen. Wilt u nabij zijn en sterken en nog onder ons wonen en werken? We vragen het alles om Christus wil. Amen. Psalm 95, 2 en 3 willen we zingen. 95, 2 en 3. Er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst, hulpverlening binnen en buitenland en algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Is gemeente het geld der verzoening voor u betaald? Dat is een van de ernstige vragen die vanmorgen vanuit het wonder dat we met de hulp van de Heere willen overdenken tot ons allen komt. Heel persoonlijk, is het geld de prijs der verzoening voor u betaald? Of leeft u nog altijd aan de noodzaak daarvan voorbij? En is die vraag, hoe zal er betaald worden voor mijn schuld, nog nooit een vraag geworden die op uw hart woog? Of meent u misschien nog altijd dat u zelf betalen kan? Of denkt u misschien zonder grond dat het wel goed komt en dat er wel betaald is? Want de Heer Jezus heeft alles volbracht. Maar is er voor u persoonlijk betaald? Wij mogen geen rust hebben voordat we dat op goede grond weten. En dat is een van de dingen waarbij het gedeelte van vanmorgen ons wil stilhouden. Het is een betrekkelijk onbekend wonder dat ons in de tekst beschreven wordt. Laat ik het eerst kort mogen vertellen, ook voor de kinderen, hoe de Heer Jezus aan Petrus, die vroeger visser was, op een zeker moment de opdracht geeft, kinderen, om naar het meer van Galilea te gaan. En dan moet Petrus iets meenemen wat wij allemaal kennen. Een angel wordt het genoemd in de tekst, maar dat is eigenlijk een hengel. Een eenvoudige hengel, een stok met een touw daaraan en aan dat touw een haak vastgemaakt. En wat Petrus moet doen, hij moet die hengel uitwerpen en hij zal met die hengel een vis bovenbrengen, een vis vangen. En als hij die vis dan naar de kant haalt en in zijn handen neemt en de bek, de mond van die vis opent, zegt de Heer Jezus, dan zal heel wonderlijk in de mond van die vis een zilveren munt zich bevinden. Een stater wordt het in de tekst genoemd. En die stater moet Petrus gebruiken om te betalen. Het slot van vers 27 zegt, voor mij, dat is voor de Heer Jezus, en voor u, dat is voor Petrus. Dat is het wonder, en het is inderdaad een wonderlijke geschiedenis. Hoe wist de Heer Jezus precies dat die vis daar zich bevond? Dat is de alwetendheid van de Heer Jezus geweest. En hoe kwam het dat juist die vis gevangen werd door Petrus? Dat is de almacht van de Zoon van God geweest. Maar wat is de boodschap in dit wonder? Want het gaat niet alleen vanmorgen over een wat onbekend wonder in de Bijbel. Wat is de boodschap voor ons? We willen er met Gods hulp bij stilstaan. Als we bij onze tekstwoorden schrijven, Jezus betaalt de tempelbelasting. Jezus betaalt de tempelbelasting. Drie gedachten. Allereerst als de lijdende knecht. We zullen zien dat ook in dit gedeelte een stuk lijdensgeschiedenis ligt. In de tweede plaats als de vrije zoon. Aan het slot van vers 26 zegt de Heer Jezus, zo zijn dan de zonen vrij, en dan bedoelt hij ten diepste zichzelf. En tenslotte als de betalende borg, want de Heer Jezus betaalt ten diepste voor Petrus. Dus Jezus betaalt de tempelbelasting als de lijdende knecht, als de vrije zoon en als de betalende borg. Onze tekst begint met de woorden, en als zij te Capernaum ingekomen waren. We weten, Capernaum, dat is de plaats geweest waar de Heer Jezus op zeker moment is komen wonen. Vissersplaatsje gelegen aan het meer van Galilea. Het is ook de plaats, en dat moeten we ook bedenken om het begin van de tekst goed te begrijpen, waar de Heer Jezus heel veel wonderen heeft gedaan. Misschien wel de meeste van zijn wonderen, ook de bekendste wonderen van genezing, heeft de Heer Jezus in Capernaum verricht. De bloedvloeiende vrouw, dochtertje van Jairus, Melaatse, noemt u maar op. Het is de plaats waar de Heer Jezus ook heel veel heeft gesproken tot de mensen. En als we dat zo allemaal bij elkaar nemen, dan moeten we zeggen, de inwoners van Capernaum zijn bijzonder bevoorrecht geweest boven anderen. Dat zegt de Heer Jezus ook ergens. In Matteüs 11 zegt hij, Capernaum, Capernaum, ge zijt tot de hemel toe verhoogd. Stad met grote voorrechten. Christus kwam met zijn woorden en met zijn wonderen heel bijzonder naar Capernaum. En we zouden vanmorgen, gemeente, kunnen zeggen, als wij op de plaats zijn waar de Heere weer tot ons komt met zijn woord, we zijn als het ware ook vanmorgen in Capernaum. Hoe vaak heeft de Heere niet gesproken tot u en tot mij hier door de prediking van zijn woord? Wel, na een lange reis is de Heer Jezus weer in Capernaum aangekomen met zijn discipelen. En we moeten het ons zo proberen voor te stellen dat de Heer Jezus met een aantal van zijn discipelen door de straten van Capernaum gegaan is naar het huis waar hij woonde. En vermoedelijk is dat het huis geweest van Petrus. En terwijl de Heer Jezus met zijn discipelen dat huis al binnengaat, is Petrus nog even in gesprek of even bezig. En iets later dan de Heer Jezus en de anderen gaat hij ook door de straten van Capernaum. En dan op een zeker moment wordt hij aangesproken. Dat lezen we in vers 24. En als zij te Capernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus die de didrachmen ontvingen en zeiden, uw meester, betaalt hij de didrachmen niet? Wat betekent dat precies? Daar moeten we even voor terug naar de eerste schriftlezing, Exodus 30. Daar lezen we hoe de Heere op een zeker moment de opdracht heeft gegeven dat voor alle Israëlieten van 20 jaar en ouder een bepaald bedrag betaald moest worden. Dat was een halve sikkel in die tijd. En dat geld, dat was bestemd voor het onderhoud van de dienst van de Heere. In die tijd de tabernakel, later de tempel. En dat geld wat dan afgedragen moet worden, een halve sikkel voor iedereen van 20 jaar en ouder, dat wordt op een heel bijzondere manier aangeduid in Exodus 30. We hebben dat gelezen, dat wordt genoemd het geld der verzoeningen. Daarmee wordt natuurlijk niet bedoeld dat je met een halve sikkel te betalen je zaligheid kunt kopen, je verzoening kunt kopen. Maar daarmee wordt wel bedoeld dat dat geld gebruikt werd om de dienst van de verzoening in stand te houden. De tabernakeldienst waar de offers gebracht werden en waar al die offers heen wezen naar dat grote offer van de Heer Jezus Christus. En alleen daardoor kunnen mensen met God verzoend worden. Maar om dat de mensen te leren, was het nodig dat er ook een dienst der verzoening was in de tabernakel. Het geld der verzoeningen, het geld voor de dienst des Heren ten dienste van, ja, van toch uiteindelijk de zaligheid van zondige mensen. Wel, dat geld van de verzoening, die afdracht voor de tabernakel en later voor de tempel, die moest er zijn, zo staat er, tot gedachtenis voor de kinderen Israëls. En als u het Oude Testament zou gaan doorzoeken, dan ontdekt u dat verderop in de geschiedenis, in de tijd van de koningen en ook in de tijd na de ballingschap, die tempelbelasting er nog steeds is. In de tijd van koning Joas, in de tijd van Nehemia. En in het Nieuwe Testament was die tempelbelasting er ook nog. De mensen moesten ieder jaar een bepaald bedrag afdragen ten dienste van de tempel en de dienst der verzoening die daar plaatsvond. De munteenheid was veranderd. De mensen betaalden in het gewone leven niet meer met een halve sikkel of met een hele sikkel, maar ze betaalden onder meer met drachmen, Griekse munten. Maar er was vastgesteld dat iedereen dan 2 drachmen, of de didrachmen, zo werd de munt van 2 drachmen genoemd, dat iedereen een didrachmen moest betalen als tempelbelasting. Het is trouwens, en dat is een heel klein zijspoor, maar misschien wel goed om te weten, het is trouwens wel zo geweest dat zo'n Griekse munt, zo'n didrachmen, met daarop de afbeelding van een keizer, niet zomaar mocht worden gebruikt in de tempel. Die mocht daar niet worden ingeleverd. Daar moest ze bij de tempel toch nog worden ingewisseld voor een oude munt. Vandaar dat wij in het woord van God de tempelwisselaars tegenkomen. Die zijn bezig om die heidense munten, zouden we kunnen zeggen, om te wisselen voor de oudere munt, voor de sikkel. En daarmee wordt dan de prijs der verzoening, het geld der verzoening betaald. Wel, dat wordt bedoeld in onze tekst van vanmorgen. Als daar mannen in Capernaum naar Petrus toekomen en ze stellen die vraag: uw meester, betaalt hij de didrachmen niet? Dan zeggen ze dus eigenlijk: uw meester, de Heer Jezus, betaalt hij de tempelbelasting niet? Draagt hij niet af voor de dienst des Heren? En als ik het zo zeg, gemeente, dan begrijpen we al een klein beetje wat de bedoeling is van deze mensen. Er zijn bijbeluitleggers die zeggen: ja, dat hebben ze neutraal bedoeld. Ze hebben gewoon willen informeren. De Heer Jezus was een poos weg geweest, op reis geweest, en hij had nog niet betaald. En ze hebben gewoon willen informeren of hij nog moest betalen. Maar zo zullen we het toch niet moeten lezen. Deze opmerking verraadt iets van de toenemende vijandschap tegen de Heer Jezus. Die ziet u in de loop van het evangelie, ook in het Matthäus-evangelie, steeds sterker worden. Steeds meer gaan de mensen in zijn omgeving, en heel aangrijpend, de mensen die meest in zijn woorden en in de zegen van zijn wonderen hebben gedeeld, maar steeds meer gaan die mensen zich vijandig tegen Christus opstellen. En die vijandschap komt er op allerlei wijze uit. Straks, uiteindelijk, in die verschrikkelijke woorden: kruis hem. We willen niet dat deze koning over ons zij. Maar hier in onze tekst komt die vijandschap eruit in een verdachtmakende vraag: uw meester, betaalt de didrachmen niet? Die betaalt de tempelbelasting niet? Die heeft geen hart voor de dienst des Heren. Een verdachtmakende vraag, die ook nog eens niet gesteld wordt aan de Heer Jezus zelf, maar die achter zijn rug om wordt gesteld aan Petrus. En laten we bedenken dat de Heer Jezus deze vraag heeft gehoord in zijn alwetendheid. En dat hij naar zijn menselijke natuur onder die vraag ook heeft geleden. Ook dit is een druppel in de lijdensbeker van de Heer Jezus geweest. dat dit gevraagd werd aan hem die de dienst van zijn vader zo onuitsprekelijk lief had. Wiens hart brandde van genegenheid voor de dienst van de Heere. Die het op 12-jarige leeftijd al heeft gezegd tegen Maria: wist ge niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders, in het huis mijns vaders? Als Christus ergens op gericht is geweest, gemeente, dan is het geweest op de eer en op de dienst van God en op de dienst van de verzoening. Daar brandde zijn hart voor. En als hij dat heeft geprobeerd duidelijk te maken, ook in Capernaum, in alle woorden die hij sprak en in alle wonderen die hij deed, dan is de vrucht van dat alles teleurstellend, want dan is het deze vraag: uw meester, betaalt hij de drachme niet, de tempelbelasting niet? Iets van het lijden van de Heer Jezus, iets van het lijdensevangelie wordt hier, in het begin van de tekst, al zichtbaar. En als wij in de Bijbel over het lijden van de Heer Jezus lezen, dan moeten wij altijd weer bedenken: zo erg is blijkbaar de zonde. Ook mijn zonde. En misschien moeten we het vanmorgen wel zo toespitsen: de zonde van onze veel te makkelijk veroordelende woorden over anderen. Verdachtmakende woorden misschien, die we zomaar kunnen spreken of kunnen appen, of op een andere manier kenbaar kunnen maken aan anderen. Christus heeft eronder moeten lijden. Een lijdende knecht. Ja, en als Petrus die vraag hoort, dan lezen we dat hij een heel kort antwoord geeft. Begin van vers 25. Hij zeide: ja. Dat is typisch een antwoord voor Petrus zoals we hem kennen vanuit het evangelie. Petrus, de man die niet zozeer denkt, maar direct spreekt en direct handelt. En als die vraag gesteld wordt: uw meester, betaalt hij de drachme niet? Dan zegt Petrus direct: ja. En daar bedoelt hij mee: ja zeker, hij betaalt de tempelbelasting wel. Misschien heeft Petrus dat gezien in een van de vorige jaren, hoe de Heer Jezus inderdaad afdroeg. Maar ook al bedoelt Petrus zijn antwoord goed, komt natuurlijk voort vanuit de liefde voor de Heer Jezus, dat hij hier heel snel dat antwoord geeft: ja, hij betaalt de tempelbelasting. Toch vergeet Petrus hier ook iets. Hij vergeet hier in zijn korte antwoord met goede bedoelingen wie de Heer Jezus is. En hij vergeet ook wat de tempelbelasting is. We hebben dat net gehoord. Dat was het geld der verzoeningen. Dat is dat geld dat betaald moet worden vanwege het feit dat wij zondige mensen zijn en verzoening nodig hebben. Nog een keer, niet door geld, maar wel om de dienst der verzoening in stand te houden. Maar er was er één op dat moment in Capernaum die dat geld der verzoeningen niet hoefde te betalen. Er was er één die zelf geen zonde gekend heeft. De Heer Jezus Christus, Petrus' eigen meester, heeft helemaal niet die verplichting gehad vanwege eigen zonde en vanwege eigen schuld. En bovendien, de Heer Jezus is Gods eigen Zoon. Hij is de Zoon, hij is de Heere van de tempel, zoals hij ergens wordt genoemd. En in Matteüs 12 heeft de Heer Jezus het gezegd dat hij zelf meerder dan de tempel is. Eén meerder dan de tempel is hier. Kijk, daar gaat Petrus aan voorbij met al zijn goede bedoelingen. Kort antwoord, ja, hij betaalt. Maar Petrus is er niet meer te zeggen op zo'n vraag. Petrus bedoelde het goed. Maar Petrus vergeet een aantal dingen en u ziet dat steeds weer in het evangelie. Petrus was een kind van God door genade. Maar in de lijdensgeschiedenis, heel bijzonder, komen we hem steeds weer tegen als iemand die vanuit de liefde dingen doet, heel snel dingen zegt, maar intussen voorbij ziet aan allerlei aspecten van het werk van de Heer Jezus en van de persoon van de Heer Jezus. En daar heeft de Heer Jezus ook onder geleden. Onder dat misverstaan. Hij heeft de liefde van Petrus gezien, die wederliefde was, omdat hij hem eerst had lief gehad. Maar hij ziet ook het tekort. Kijk, en dat brengt de Heer Jezus ertoe om Petrus aan te spreken. En we gaan al naar onze tweede gedachte toe. En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus, met eerbied gesproken, Petrus voor was. Petrus heeft het gesprek afgerond, afgebroken, denk ik. Hij heeft kort antwoord gegeven, ja, mijn meester betaalt de tempelbelasting. En dan haast hij zich naar het huis waar de Heer Jezus is. En hij gaat het huis binnen en Petrus wil beginnen te vertellen wat er gebeurd is. En dan is de Heer Jezus hem voor. Jezus voorkwam hem. En dan laat de Heer Jezus merken in zijn woorden dat hij alles heeft gehoord. Dat is een ontroerende gedachte, gemeente, vanmorgen. Dat de Heer Jezus ook dit gesprek in Capernaum van het eerste tot het laatste woord heeft gehoord. Hij hoort al onze gesprekken. Ja, Psalm 139 zegt zelfs, eer er een woord op mijn tong is, Heere, gij weet het. En u zou dat vanmorgen voor iemand onder ons een troost kunnen zijn, en het zou voor ons ook reden kunnen zijn om ons diep te verootmoedigen. Heere, dan hebt u ook gehoord wat ik gisteren of eergisteren of toen gezegd heb. Christus hoort alle dingen, alle gesprekken. Wat is nodig om te vragen met de psalm, zet een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tegene stond iets onbedachtzaams zou laten ontglippen. Christus heeft het gesprek gehoord en hij gaat Simon Petrus onderwijs geven op een manier die wij kennen vanuit het evangelie, namelijk door een gelijkenis. Kijkt u maar in vers 25. Jezus voorkwam hem, de Heer Jezus is hem voor en de Heer Jezus zegt, wat dunkt u Simon? De koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting? Van hun zonen of van de vreemden? De Heer Jezus wil daarmee eigenlijk zeggen, de koningen, en in die tijd vielen de belastingen die geheven werden rechtstreeks toe aan de regerende koningen. De koningen, van wie innen ze de belasting? Is dat van hun eigen zonen, van hun eigen familie? Of is dat van de vreemden? En dan moeten we de vreemden heel breed opvatten. Dat zijn niet alleen de overwonnen volkeren, maar dat zijn ook zijn eigen onderdanen die niet tot zijn familie behoren. Van wie vraagt zo'n koning zijn belasting? Voor Petrus is het antwoord duidelijk, vers 26. Petrus zeide tot hem, van de vreemden. En dan geeft de Heer Jezus een kort antwoord wat in diezelfde gelijkenis blijft. Jezus zei tot hem, zo zijn dan de zonen vrij. En meer zegt de Heer Jezus niet, maar de bedoeling is duidelijk. Wat de Heer Jezus hier wil duidelijk maken is, Petrus, ik ben de Zoon van God. Ik ben de vrije zoon van God. Ik ben diegene voor wie geldt dat hij helemaal niet hoeft te betalen. Dat er geen verplichting op hem rust. Ik ben als zoon van God niet verplicht om de prijs der verzoening, om het geld der verzoening, om de belasting voor de tempel af te dragen en te betalen. En als ik het wel doe, dan doe ik dat vrijwillig. Dan doe ik dat omdat het waar is wat de apostel Paulus later zal schrijven in Filippenzen 2. Dat de Zoon van God het niet als een roof heeft geacht om God even gelijk te zijn. Maar dat hij vrijwillig de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Zo diep wil de Heer Jezus zich vernederen. Als hij gaat betalen, doet hij dat als de vrije zoon. Daar valt gemeente alle nadruk vanmorgen op de grote gewilligheid van de Heer Jezus Christus. Om te gaan betalen. Om te komen, om zijn verzoenende werk te doen. Hij had het beloofd, zeker aan zijn vader, maar ten diepste vrijwillig. En hij komt naar deze wereld in gehoorzaamheid aan zijn vader, maar het is vrijwillige gehoorzaamheid. Als hij als zaligmaker komt, dan komt hij zo vrij. En dan trek ik de lijn ook door, want daar ligt ook geestelijk onderwijs in voor u en voor mij. Hebben wij daar in ons eigen leven ook iets van geleerd? Dat de Zoon van God vrij is. Daarmee bedoel ik dat hij vrij was en vrijwillig naar deze wereld kwam om zijn leven te geven voor schuldige zondaren. Dat is zo onverdiend van onze kant. En dat zeggen we vaak tegen elkaar en dat zeg ik als dominee vaak op de preekstoel, maar beleven u en ik daar iets van? Dat het echt onverdiend is dat de Heer Jezus naar deze wereld gekomen is. Dat het echt onverdiend is dat hij de zaligmaker van zondaren is. Wij kunnen gemeente soms zo spreken over het werk van de Heer Jezus op een manier die, ja, die lijkt aan te geven dat we er alle recht op hebben. Dat hij de zaligmaker, hij is toch de zaligmaker en hebben we er heel persoonlijk iets van geleerd, want dat is toch wat de Heere leert. De Zoon is vrij. En hij was niet alleen vrijwillig naar de aarde gekomen en hij is niet alleen vrij als hij het werk der verzoening verricht. Maar hij is ook, en dat is nog iets anders, hij is ook vrij als hij dat werk van zijn verzoening toepast. Als hij zondaren zalig maakt. Dat is toch iets wat de Heere ook in het leven van zondige mensen gaat leren door zijn geest. Als hij in uw leven gaat werken. En u krijgt oog voor, ja, waar een mens nu vanuit zichzelf altijd overheen leeft. Dat er een prijs der verzoening betaald moet worden. Dat er ook voor mij betaald moet worden. En als de Heere die eis op je hart gaat laten wegen. En daar gebruikt de Heere de prediking voor. Ik heb dat wel eens vaker gezegd van Gods rechtvaardigheid. Gods rechtvaardigheid wordt niet gepredikt om mensen maar bang te maken als een doel op zich, maar om de eis op uw hart te laten wegen. Als de Heilige Geest dat toepast, gebeurt dat ook. En dan krijg je inderdaad met God te doen. En dan wordt het een vraag die gaat dringen en gaat klemmen in je leven. Dan sta je daarmee op en dan lig je daar 's avonds wakker van. Hoe moet er nu betaald worden voor mijn schuld? Is dat een vraag geworden, gemeente? Of hebben we daar altijd nog overheen gekabbeld? misschien heel vaak die dingen gehoord, maar nog nooit echt die vraag overwogen. En als die vraag gaat wegen, dan zit er in het hart van de mens zoveel om die prijs te proberen zelf te betalen. Maar als dat niet lukt, en ook daartoe wordt gepreekt dat de Heere heilig is en rechtvaardig is, en dat hij geen genoegen kan nemen met wat goede wil van ons, en maar wat goede inspanning van ons. Maar als dat dan gepreekt wordt, en als dan de wegen afgesneden gaan worden, en als een mens in de klem gebracht wordt, als die ziet, ik moet betalen, de Heere heeft er recht op, als de liefde van de Heere in uw hart het ook eigenlijk zegt, en ik gun de Heere ook dat hij die prijs ontvangt. En als u tegelijkertijd moet zien, en ik kan die prijs voor mijn ziel in tijd nog eeuwigheid voldoen. Om dan de Heere vrij te laten en toch niet los te laten. Vrij te laten, Heere. Ik heb het verdiend dat u mij zou wegstoten. Ik heb het verdiend dat die prijs voor mij niet betaald wordt. U hebt het wel verdiend dat u uw eer krijgt. En u hebt het wel verdiend dat die prijs betaald wordt. En daarom, Heere, wees me toch genadig. De Heere vrijlaten in de diepe erkentenis. Ik ben het waard om door hem verstoten te worden. Buigen onder zijn rechtvaardig oordeel over mijn leven. En toch vanuit de nood te roepen tot de Heere en te smeken om zijn genade. Daar vinden wij in de Bijbelgemeente zoveel voorbeelden van. Bevinding moet altijd schriftuurlijk zijn. Maar daar vinden we in de Bijbel zoveel voorbeelden van. Van die mensen die aan het einde werden gebracht van al hun eigen recht. Ik noem u een heel bekend voorbeeld, maar dat voorbeeld van de Canaanese vrouw. Die met die dubbele nood, de nood van haar dochter en de nood van haarzelf, tot de Heer Jezus kwam. Die er door de Heer Jezus buiten werd gezet en ze ging het erkennen. Ja, Heere. Ja, Heere. Rechtvaardig. Doch ook de hondekens eten enzovoorts. De vrije zoon. Kijk, want waar de Heere vrijgelaten wordt, daar gaat hij zijn vrije genade verheerlijken. We gaan eerst zingen. Psalm 40, het vierde vers. 40, vers 4. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, het vierde vers. Jezus betaalt de tempelbelasting als de lijdende knecht. Hij werd verdacht gemaakt. Als de vrije zoon. Hij was het niet verplicht, maar vrijwillig. En tenslotte als betalende borg. We komen bij het laatste vers van de tekst, vers 27. Maar opdat wij hun geen aanstoot geven. De Heer Jezus gaat toch betalen. En een van de redenen die hij ervoor noemt is deze reden. Opdat wij hun geen aanstoot geven. De Heer Jezus bedoelt te zeggen, opdat wij geen ergernis wekken. Opdat wij geen struikelblok vormen. Voor wie? Voor wie niet? Wie heeft de Heer Jezus op het oog? Diezelfde mensengemeente die naar Petrus toe kwamen achter de rug van de Heer Jezus om en een verdachtmakende vraag stelden. Die zo vijandig waren tegen de Heer Jezus dat ze hem achter zijn rug om kwaad voorstelden als iemand die de dienst des Heren niet lief had. En zulke mensen heeft de Heer Jezus op het oog, opdat we hun geen aanstoot geven. Ziet u hoe de Heer Jezus erop gericht is geweest om mensen te winnen? Dat betekent niet dat de Heer Jezus ook niet heel scherp heeft gepreekt. Dat hij niet hele scherpe woorden heeft gepreekt, maar altijd klopte daarachter een hart van liefde. Ook hier, opdat we hun geen aanstoot geven. De Heer Jezus ziet die mensen die helemaal niet weten wat Petrus door genade wel mocht weten. Want Petrus had inmiddels beleden, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dat had vlees en bloed hem niet geopenbaard, maar de Vader die in de hemelen is. Maar dat wisten niet alle mensen. En dat wisten niet alle mensen in Capernaum. En die mensen die daar dan in Capernaum leven en die dan zouden zien dat de Heer Jezus de tempelbelasting niet betaalde, die zouden daardoor nog hele verkeerde gedachten van de Heer Jezus krijgen. Die zouden inderdaad kunnen gaan denken, hij is iemand die de dienst des Heren niet lief heeft. Opdat wij hun geen aanstoot geven. En dat is een Christus die niet in zijn rechten gaat staan. En daarmee geeft hij ook een voorbeeld aan al de zijnen. Opdat wij hun geen aanstoot geven. Zo moet het ook in de christelijke gemeente niet zijn, gemeente. Dat we aanstoot zouden willen geven. Apostel Paulus schrijft daar ook duidelijk over. Opdat we hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee. En dan komt die wonderlijke opdracht. Petrus moet naar het meer van Galilea gaan. Werp de angel uit. Ik heb u gezegd, dat is een eenvoudige hengel met een haak eraan. En de eerste vis die opkomt, neem. En zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden, een zilveren munt. Neem die en geef hem aan hen voor mij en voor u. De Heer Jezus gaat toch betalen en hij doet dat in de weg van het wonder. De Heer Jezus had natuurlijk ook naar Judas kunnen gaan. Die droeg de beurs. Hij had tegen Judas kunnen zeggen, Judas, wilt u betalen voor Petrus en voor mij? Blijkbaar waren zij de enige twee die nog niet betaald hadden. Maar de Heer Jezus doet dat hier anders. Hij betaalt in de weg van het wonder. Een geschiedenis waarin hij zo duidelijk laat openbaar komen dat hij de Zoon van God is. Dat voor hem geldt wat wij hebben gezongen met Psalm 95. Zijn is de zee. Ze is door zijn kracht voortgebracht en het moet alles naar zijn wetten horen. En de Heer Jezus weet precies dat die vis met die stater in zijn mond daar zwemt. En de Heer Jezus brengt die vis als het ware bij de haak van Petrus. Christus laat hier zien zijn almacht en Christus laat hier zien zijn alwetendheid. Hij toont hier iets van zijn heerlijkheid. Matthew Henry zegt het nog anders in zijn verklaring. Die zegt, Christus maakt hier deze vis tot zijn kashouder. En dan zegt hij erbij, zullen dan degenen die de Heere vrezen niet Gods voorzienige leiding, want die ziet u hier. Ook in de kleine dingen. Ook in zo'n vis. U dacht toch niet, gemeente, u dacht toch niet dat dat een te groot wonder was voor de Heer Jezus. Als hij uit de doden is opgestaan. En als hij hemel en aarde uit niet geschapen heeft. Dat het een te groot wonder was voor de Heer Jezus om de tempelbelasting te laten voortkomen vanuit zo'n vis. Daarmee laat de Heer Jezus zien, alle dingen liggen in mijn hand. Ik heb beschikking over alle dingen. Zo staat hij hiervoor. En Matthew Henry zegt dan, laten degene die de Heere vrezen Gods voorzienige leiding maken tot Matthew Henry zegt, laten ze Gods voorzienige leiding maken tot hun schat waaruit ze leven. Wel, dat is dan inderdaad ook een vraag. Leven degene die de Heere vrezen bij de voorzienige leiding van God? Ik stip dat maar aan. We hebben daar afgelopen zondagmiddag over nagedacht. Maar het is iets wat hier terugkomt. De Heere toont zijn heerlijkheid. De Heere toont ook zijn zorg. Want hij betaalt voor Petrus. Petrus van wie we kort geleden hebben gehoord hoe hij alles heeft verlaten en de Heer Jezus heeft nagevolgd. En dat betekende ook heel praktisch dat Petrus geen inkomsten meer had van de visserij. En nu gaat de Heer Jezus de tempelbelasting, het was een bedrag ongeveer ter waarde van 2 dagen dagloon. Maar nu gaat de Heer Jezus de tempelbelasting ook voor Petrus betalen. Hier blijkt zijn grote zorg. Laten degene die de Heere vrezen toch nooit twijfelen aan de zorg van de Heere in hun leven. Laten ze toch mogen leven bij die voorzienige leiding van God. Ja, en dan is er nog iets wat we zien zo in het laatste vers wat we hebben gelezen. Dan moeten we het laatste zinnetje van vers 27 nog even lezen. Neem die, die staat er, en geef hem aan hen voor mij. Dat zegt de Heer Jezus. Betaal de tempelbelasting voor mij. Terwijl het niet hoefde. Terwijl hij de vrije zoon is. Terwijl hij geen één zonde heeft gedaan. Terwijl hij de verzoening voor zichzelf niet nodig heeft. En toch betaal hem voor mij. Letterlijk staat er in het Grieks een woord dat u zo moet vertalen. Betaal hem in mijn plaats. Betaal hem voor mij. Daarin blijkt hoe diep Christus zich wilde vernederen. Hij is gekomen in de gelijkheid van het zondige vlees. Dat hoort ook bij zijn weg. Nee, niet dat hij 1 zonde doet, maar wel dat hij als een zondaar aangemerkt wordt. Dat hij als een zondaar beschouwd wordt. En dat hij de plichten ook van zondige mensenkinderen op zich neemt. Betaal voor mij. Christus die woonde in het heiligdom van zijn vader. Christus die volkomen in heerlijkheid verkeerde, kwam naar de aarde en wilde zich zo diep vernederen voor de zaligheid van zondige mensen, dat hij deze weg wil gaan. Betaal voor mij. En dat is het laatste, en dat is dan eigenlijk de kern. En voor u, Petrus. En voor u. En ik heb al even gezegd, daarmee zorgde de Heere voor Petrus. Maar daar ligt natuurlijk meer in. Christus betaalt het geld van de verzoening in Petrus' plaats. Daar ligt een hele diepe betekenis in. Daar ligt iets in van wat de Heer Jezus straks in de diepste zin van het woord zal doen in Gethsemane en op Golgotha. Dan zal hij betalen voor Petrus. En dan is dat diezelfde Petrus die hem tot 3 maal toe verloochend heeft. Dan is dat diezelfde Petrus van wie we lezen en de Heere zich omkerende zag Petrus aan. Christus komt om te betalen en in de bek van de stater bevindt zich een munt precies ter waarde van 4 drachmen. Een stater, dat was 4 drachmen. Precies genoeg om te betalen, ook voor Petrus. En dat moeten wij vanmorgen natuurlijk niet zo lezen, dat de Heer Jezus als hij komt betalen en als hij zijn verzoenende werk doet, dat hij dat alleen maar doet voor Petrus, maar voor 1. Maar dat wil zeggen, de prijs die Christus betaalt is volkomen genoeg. En zo moeten we hem vooral zien, gemeente. Mag ik de preek daarop laten uitlopen? U ziet hier in de tekst Sion's betalende borg. Hij komt om het geld, om de prijs van de verzoening te betalen. En zijn werk is volkomen genoeg. Als u hier vanmorgen zit. En u moet het bij uzelf zien, o Heere. Wat ik ook doe. En hoe ik me ook inspan. En hoe ik ook strijd tegen de zonde. En hoe ik ook zoek mijn leven te verbeteren. Hoe ik ook zoek tegen de zonde de strijd aan te binden en met de zonde te breken. Maar het lukt niet, want als ik de ene zonde heb geprobeerd te overwinnen, dan staat de andere zonde alweer op. Als u ziet vanmorgen hier hoe God betaling eist. En u weet het en u moet het in de nood van uw leven zeggen. O Heere, maar ik kan die prijs der ziel, dat rantsoen, voor u in tijd nog eeuwigheid voldoen. Zie hier een betalende zaligmaker, gemeente. En of... En nu zeg ik het een keer heel radicaal, maar of u ergert zich voor eeuwig dood aan hem. Of u krijgt hem nodig. Het is 1 van de 2. Of u ergert zich voor eeuwig dood aan een betalende Christus. En dan zult u er voor Gods rechterstoel achterkomen dat al uw betaalpenningen u uit handen moeten vallen. En dan zal het ergste zijn dat Christus als de betalende verlosser en zaligmaker u is aangewezen en aangeprezen. En u hebt hem van u afgeslagen. Of u hebt hem nodig. En de Heere kent degene vanmorgen onder ons die het zeggen. O God, dat is nodig in mijn leven. Dat er voor mij betaald wordt. Dat mijn hemelhoge schuld geboet wordt, afbetaald wordt, dat u aan uw eer komt. Hij kent diegene vanmorgen, wordt Christus u aangewezen. Zie hem hier, gewillig, vrij en vrijwillig betalen. Voor mij en voor u. Dat zegt de Heer in de evangelieprediking. Voor mij en voor u. En dan wordt het werk van Christus. Dan wordt de genade van Christus vanmorgen in de evangelieprediking nog aangeboden om niet. Voor mij en voor u. Het zal vreselijk zijn om dat te verachten. En van nature verachten we het allemaal, gemeente. En het eerste wat nodig is in ons leven is nog een keer dat we gaan zien dat er betaald moet worden. Dat we gaan zien dat we een schuld hebben en dat er betaald moet worden. En als we dat nog nooit gezien hebben, dan moeten we daar ook maar weer beginnen. Dan moeten we maar op de knieën komen en vragen, Heere, laat u me dat dan zien. Wil u me dat dan duidelijk maken? Opdat deze betalende Christus niet maar iemand is. Niet maar iemand is in uw leven waarvan u zegt, die komt met eerbied gesproken in de prediking, in zijn naam en in zijn werk eens een keer langs en ik hoor eens van hem. Maar dat hij alles voor u wordt. Dat hij alles voor u wordt. Dat zegt de apostel. Christus is alles. Is hij alles voor u. Omdat u het moet zeggen. Niets bij mij. Geen enkele gerechtigheid. Alleen maar ongerechtigheid. Christus, een betalende Christus die het zegt. Voor mij en voor u. Word dierbaar voor zulke mensen. Dan wordt hij alles voor. Gemeente. Zo wilde Christus betalen. En tegelijk met dat hij Petrus op het oog had en heel zijn kerk op het oog heeft, heeft hij ook diegenen op het oog die nog aanstoot aan hem namen. Opdat wij hen geen aanstoot geven, zodat uw hart vanmorgen mogen verbreken. Zou dat u mogen brengen aan de voeten van hem, om door hem geleerd, om door hem onderwezen te worden en om het te leren. Zijn noodzakelijkheid, zijn dierbaarheid, zijn gepastheid, als hij het geld der verzoening volkomen betaalt. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord nog willen zegenen. Genadig vergeven willen wat verkeerd was van ons in spreken en in luisteren. Zegen de zondagschool. Brengt u ons vanmiddag weer samen onder uw woord als we nahopen te denken over de naam Jezus. Laat die naam, Heere, voor ons waarde mogen krijgen. En wilt u ons bewaren over de wegen. We vragen het alles in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Psalm 68, het 11e vers is de slotzang. 68 vers 11. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.